uw woorden door mag geven aan ons. Heer, ik bid zo uw zegen over hen. Dat hij zo vrijmoedig zal spreken deze morgen. En steeds wees zo gezegend met die liefde, kracht en de Heilige Geest van God te gaan. Amen.
Amen. Dank u wel. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. Ik realiseer me dat het een hele tijd geleden is. Het was ergens vorig jaar. En de 12 weken dat dit jaar inmiddels oud is, daarvan heb ik wat meer dan de helft in Afrika doorgebracht. In januari had ik de gelegenheid om zendingscursus te geven aan bijna 200 mensen in Kinshasa. Dat is een heel erg goede tijd geweest. En gisteren ben ik net weer geland van een 5 weken tour door Zuid-Afrika, Swaziland en Lesotho. De helft van de tijd was Tineke bij ons en we hebben een hele goede tijd gehad. Het voorrecht gehad in Lesotho op een top van bijna 3000 meter hoog. Daar het evangelie te brengen aan een aantal herdersjongens. Ik ben daar naartoe gegaan en ik heb al mijn aantekeningen en mijn preken en mijn studies allemaal thuis gelaten. Want ik dacht van, wat ik daar aan die mensen ga brengen, dat moet wel heel erg anders zijn dan wat ik normaal breng in een gemeente zoals hier. En de Heer heeft me daar een aantal boodschappen gegeven. Zo echt helemaal onvoorbereid. Want ja, wat ga je spreken tot mensen die de hele dag alleen maar bezig zijn met hun schapen, die vaak ongeletterd zijn, die maar een hele kleine wereld hebben waarin ze leven. En ik ben maar begonnen met ze te vertellen over Psalm 23, de Heer is mijn herder. En heb ze vervolgens verteld dat de herders de eerste waren die de aankondiging kregen van de geboorte van de Heer Jezus. En dat die bevolkingsgroep van herders, die helemaal niet zo'n hoge pet van zichzelf op hadden, de eerste waren die dat goede nieuws hoorden. En dat Jezus later zegt van, ik ben de goede herder. Ik heb ze uitgelegd dat zoals zij voor hun schapen zorgen, zo zorgt Jezus voor hun. En dat was heel bijzonder om daar te zien hoe die mensen daar in hun dekens gewikkeld, hun staf allemaal aan de kant gelegd, daar hutje mutje in die kleine ruimte op elkaar gepropt zaten en genoten van de woorden van het evangelie. Later in Swaziland gesproken op een bijbelschool en ze grote delen uit het Nieuwe Testament onderwezen over wat de Bijbel zegt over zending. Dat was weer een heel andere context. En als ik nou terugkijk naar de afgelopen 3 maanden, waarvan ik meer dan de helft in Afrika heb doorgebracht, dan zie ik een vingerwijzing van de Heer die kant op gaat. Tineke en ik zijn in een andere omgeving dan anders geweest in Zuid-Afrika en beginnen de hand van de Heer te zien in een langzamerhand terugleiden naar dat land. U bent de eerste gemeente in onze vriendenkring die daarover hoort. En wij realiseren ons dat dat ons voor een puzzel zet. En ik weet niet of u wel eens een puzzel van 1000 stukjes gemaakt heeft. Maar dat krijgt u bijna niet voor elkaar, tenzij u het plaatje op de doos erbij houdt. Nou, wij hebben ook zo'n 1000 puzzelstukjes situatie voor ons, waarin we allerlei beslissingen moeten nemen, waar we geen idee van hebben over hoe we het doen moeten. Het enige wat ontbreekt is het plaatje op de doos. Kent u dat gevoel? Ongetwijfeld, u bent er allemaal wel eens in geweest. Wij zullen later dit jaar voor 3 maanden naar Zuid-Afrika gaan en waarschijnlijk ook nog enige andere landen. En we hebben een aantal werkmogelijkheden ontdekt in het gebied, voor degenen die bekend zijn in de kaart van Zuid-Afrika, wat dicht bij het Krugerpark ligt, aan de oostkant. Vroeger heette dat Oost-Transvaal. In dat gebied zullen wij waarschijnlijk aan het werk gaan. We hebben goede contacten ontwikkeld met de Africa School of Missions en met een aantal ministries die zich met kinderwerk bezighouden. En we hebben echt weer het idee dat van alle kanten geroepen wordt van jongens, kom alsjeblieft. En we zullen daar nog niet direct weer fulltime teruggaan. Het zal waarschijnlijk een beetje met horden en stoten gaan. Maar we willen die periode van 3 maanden daar gaan doorbrengen. Marinus, dat gaat enige consequenties hebben voor mijn spreekbeurt later dit jaar, maar dat lossen we nog wel op. Voor nu zou ik u willen vragen om voor ons te blijven bidden. U bent een gemeente die ons al vele, vele jaren trouw ondersteunt. Blijft u ook voor ons bidden dat we de juiste weg hierin vinden. We zijn heel erg dankbaar dat de Heer ons ook deze 5 weken weer gezegend heeft op zoveel vlakken. 18.000 kilometer vliegen, 3.000 kilometer rijden, geen enkele ziekte, geen enkele pech, alles voortreffelijk gelopen. Dan zeg ik van nou, wat kunnen we meer doen dan de Heer danken daarvoor. Maar ik blijf u iedere keer weer oproepen tot gebed, want zonder uw gebeden kunnen we weinig uitrichten. Blijft u zich daar alstublieft van bewust. Vanmorgen begint mijn boodschap een goede 26 eeuwen terug. En ook dat gaat over zending, alleen daar merk je in het begin nog even helemaal niks van. We hebben het over de tijd zo ongeveer tussen 620 en 625 voor Christus. Dat er ook een paar jongetjes werden geboren in het koninkrijk Juda. Allemaal niet zo heel erg verschillend in leeftijd. En ook daar was er eentje bij die Daan heette. Er was er geen eentje bij die Lucas heette, helaas, maar Daan was er wel bij. En Daan en zijn vriendjes, die groeiden op in orthodox-Joodse gezinnen in Juda. Gezinnen die zich niet bezighielden met de vele afgoderij die zich in die tijd daar afspeelde. De waarschuwing van het noordelijke koninkrijk, wat 100 jaar eerder in ballingschap was gegaan, had niet doorgewerkt in het koninkrijk van Juda. En de afgoderij en de afgoderij in allerlei opzichten was heel erg aan de orde van de dag. Je zou bijna wel een beetje kunnen zeggen, het was een tijd als de onze, waarin er veel geloofsafval was. Maar niet in de gezinnen van deze jongens. Deze jongens die zijn opgegroeid in goede gezinnen. U zegt van hoe weet je dat, want dat staat niet in de Bijbel. Heeft u gelijk in. Maar wat er wel in de Bijbel staat is dat aan de vruchten kent men de boom. En als je ziet wat die jongens in hun latere leven gaan doen, dan kan ik niet anders dan constateren dat de boom waar ze vandaan kwamen buitengewoon goed moet zijn geweest. Ze zijn opgegroeid met de kennis van de oudtestamentische geschriften, zoals die voor zover die in die tijd bekend waren. Ze hebben hun bar mitzwa passage meegemaakt toen ze 13 waren en zich voorgenomen om de Heer te dienen hun hele leven lang. In de tijd moeten ze Jeremia hebben horen preken tegen het volk en ze de waarschuwingen hebben gehoord dat er een natie zou komen die ze in ballingschap zou gaan voeren. Nou, ze konden zich daar niet zo erg veel bij voorstellen. Het was een situatie die plotseling heel sterk over hen heen kwam. In het jaar 609 versloeg Nebukadnezar de Assyriërs. Dat was een enorme happening in die tijd, omdat de Assyriërs meer dan 600 jaar lang enorme vijanden van Israël waren geweest. U kent ongetwijfeld nog het verhaal van Jona. Jona die ook zo gekant was tegen de Assyriërs en die wist heel goed waar hij het over had. Toen Nebukadnezar die overwinning boekte, was dat helemaal geen goed nieuws voor Israël. In de zin dat het een bevrijding van een vijand betekende, want nu was Babylonië zelf de grote nieuwe vijand geworden. En kort daarna vond de eerste van 3 deportaties plaats in 606, in 597 en in 587 voor Christus. Toen uiteindelijk bij die laatste keer Jeruzalem verwoest werd en de ballingschap compleet werd. Maar de eerste deportatie die plaatsvond in 606, daarbij werden dus deze jongens die van koninklijke afkomst waren meegevoerd. Dat is waar ons verhaal begint. U weet inmiddels dat we het over Daniël en zijn vrienden hebben. Wat God nou aan het doen was, daar hadden de jongens niet alleen geen idee van, maar de situatie was ook zo enorm moeilijk dat je je zou hebben kunnen voorstellen dat ze zich daar helemaal met hart en ziel tegen verzetten. Maar dat deden ze niet. Vreemd genoeg hadden ze een sterke innerlijke theologie ontwikkeld waarbij ze lang voordat Paulus ooit leefde al wisten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En wat we hier zien, en we kijken natuurlijk allemaal omdat we het verhaal al helemaal kennen, wat God hier aan het doen is, was dat hij begonnen was om een team van interculturele zendelingen te vormen en op te leiden. En dat is heel bijzonder, want Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat de Babylonische troepen voor het eerst Juda bezetten, Daniel en zijn vrienden geen enkel idee hadden over wat de rol zou zijn die ze in het leven zouden spelen. Ze hadden zich ongetwijfeld voorgesteld dat ze een rol zouden spelen in het politieke bestuur van Juda aan het hof van Jeruzalem. Het is een schoolvoorbeeld van waar God levens van mensen leidt, maar daarmee begint op een manier en onder omstandigheden die bijna het tegendeel doen vermoeden. En dat is zo moedgevend voor ons op het moment dat we ook het gevoel hebben dat we in het leven een beetje de weg kwijt zijn. Van Heer, wat bent u toch aan het doen in mijn leven? Ik begrijp er helemaal niks van. Ze zullen misschien wel eens die spreuk van Salomo gelezen hebben, waarin Salomo zegt van God leidt de weg van de mens. En als dat zo is, hoe kan de mens dan zijn eigen weg begrijpen? Nou, als ik terugkijk op mijn eigen leven, dat is nou bijna 60 jaar oud, dan zie ik dat mijn leven heel anders verlopen is dan ik mij ooit had voorgesteld. Maar er is het moment geweest toen ik een jaar of 17 was dat ik mijn leven in handen van God gaf en zei van Heer, doet u er maar mee wat u van plan bent. Nou, dat week nogal heel erg af, of bleek heel erg af te wijken, van hoe ik me dat had voorgesteld. Nou, dat verhaal zien we ook hier. Er was politieke crisis in Juda. Er was een ballingschapopkomst waar Jeremia herhaaldelijk voor gewaarschuwd heeft. Bekeer je van je afgoderij, want het kan zo niet langer. God tolereert dat verder niet. Kijk naar nou wat er met Israël gebeurd is, meer dan 100 jaar geleden. En dan komen we bij Daniel terecht. Zijn naam betekent God is mijn rechter. Dat betekent dat God in het leven van Daniel scheiding maakte tussen wat heilig was en wat niet heilig was. En we zien dat ook zo dadelijk als we het gedeelte gaan lezen, dat Daniel besloot om met de God gegeven identiteit die door zijn naam verraden werd, in zee te gaan. En zich af te scheiden van alles wat niet bij God hoorde. En die roeping heeft hij zo goed uitgewerkt dat God hem later gebruikte op een veel grotere schaal om scheiding aan te brengen in het hof van Babylonië tussen de God van Israël en de goden van Babylonië. Dat is een buitengewoon boeiend gegeven. We gaan Daniel 1 lezen. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Dat was dus in 606 voor Christus. En de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, dat is een ander woord voor Babylon, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Ashpenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Dat is weer een ander woord voor Babyloniërs. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheren die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat ons dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak en 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. Het is een tekst die mijn vrouw natuurlijk altijd gebruikt om te proberen mij ook vegetariër te maken. En ze zagen er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Toen was hij inmiddels 82. Jonge Joodse mannen worden naar Babylon gevoerd. Ze moeten de taal leren, ze moeten het eten eten, het drinken drinken. Ze moeten de cultuur en de literatuur en de godsdienst leren kennen. Daar hebben wij in de 20e eeuw een modern woord voor ontwikkeld. Dat heet etnische assimilatie, een gedwongen, hoe zullen we dat eens noemen? Daar hebben we in Nederland toch ook een woord voor, hoe heet het? Inburgering, hè? Inburgering noemen wij dat met een mooi woord. Maar er zijn heel wat voorbeelden in de geschiedenis in de 20e eeuw geweest waarin volkeren moesten inburgeren bij andere volken en dat ging allemaal niet zo erg leuk. Het feit alleen al, je komt dat voorbeeld bijvoorbeeld in Oost-Bulgarije nog heel veel tegen, waar gebulgariseerde namen zijn die een Turkse oorsprong hebben. Ook een bepaalde groep Turken die ooit naar Bulgarije gegaan is, moest daar door de communisten gedwongen assimileren door Bulgaars te leren. Turks werd verboden en de Turkse namen werden gebulgariseerd. En de opmerkelijke uitkomst is dat er onder die groep Turken een veel en veel grotere openheid voor het evangelie was dan ooit onder de Turken uit Turkije. En dat laat ons dan zien dat het heel vaak zo is dat wanneer mensen naar een andere omgeving gaan waar ze moeten leren leven, dat er vaak een veel grotere openheid voor God en het evangelie ontstaat. Dat is heel opmerkelijk. Maar in dit geval zou je je kunnen voorstellen dat Daniel en zijn vrienden zich net zo zouden hebben verzet tegen de Babyloniërs als ooit die Turken in Bulgarije tegen het regime daar. Ik zou me hebben kunnen voorstellen als dit een stelletje Nederlandse jongelui van deze tijd was geweest, dat ze hadden gezegd van, jongens, wij zijn met z'n vieren, we houden onze identiteit vast, we pikken dit niet, wij zijn Nederlanders en we blijven Nederlanders en we hebben onze namen en we houden onze namen. Zo zouden wij misschien gereageerd hebben. Hier was duidelijk sprake van conflicterende identiteiten en toch, als wij het verhaal van Daniel 1 lezen, komen wij geen enkele geest van rebellie tegen. En ik heb heel goed nagedacht over wat was er zo bijzonder aan deze jongens dat ze de omstandigheden over zich heen lieten komen en precies konden vaststellen dat ze hierin mee zouden gaan en daarin niet. Ze behielden hun principes en toch hebben ze zich respectvol opgesteld ten opzichte van wat toch niets minder was dan hun onderdrukkers. En ze hebben van hun leven in Gods naam het allerbeste gemaakt. We zien 2 principes. In de eerste plaats verwoordt Daniël het door zich voor te nemen zich niet te verontreinigen. Dat is een enorm belangrijke les voor een ieder van ons. Want die uitdaging hebben we zelf ook. Als wij ons niet voornemen om ons niet te laten verontreinigen, dan worden we meegetrokken door de wereld om ons heen op allerlei terreinen. En waar jij je moet voornemen om je niet te laten verontreinigen, dat weet je zelf het beste. Voor de een zal het de sport zijn, voor de ander de televisie en voor de volgende misschien weer een bepaalde verslaving. Heb jij je voorgenomen om je niet te verontreinigen? Heb jij dat gedaan omdat je je leven in handen van de Heer gegeven hebt? Of laat je Gods water over Gods akker lopen, want je ziet wel wat er komt. En wat voor gevolgen heeft dat dan voor je geestelijk leven? Ik denk dat we van Daniël kunnen leren dat als je werkelijk serieus wil zijn over Gods plan met je leven, dat dit een eerste belangrijke stap is. Neem je voor om je niet te laten verontreinigen door wat je omgeving allemaal aan te bieden heeft. Een tweede stap die Daniël en zijn vrienden namen is dat ze besloten om zich totaal te onderwerpen aan de autoriteit die boven hen stond, maar niet ten koste van de principes die ze hadden meegekregen uit hun judaïstische opvoeding. Het is heel opmerkelijk dat ze, en er staan in dit hele hoofdstuk een heleboel details waar je in de loop van het verhaal geneigd bent overheen te lezen, dat deze jongens een training kregen van 3 jaar. En dat was nou alleen nog maar om seculier werk te doen, want ze zouden politici worden, ze zouden hofdienaars worden, of hoe ze dat dan ook noemden in die tijd. Een eindje verderop in het boek Daniël kom je daar een heel aantal leuke titels voor tegen die ons tegenwoordig niet zoveel meer zeggen. Maar als nou mensen die opgeleid worden in een vreemd land voor een niet anders dan wereldlijke baan daar 3 jaar voor nodig hebben, dan kun je wel nagaan dat een training van een zendeling toch ook de nodige tijd kost. Want waar ging het om? De jongens die moesten om die andere taal te kunnen leren al beginnen met een heel ander alfabet te leren. Ik bedoel, als wij als Nederlanders Italiaans willen leren, dan hebben we daar qua alfabet tenminste geen probleem mee. Want de Italianen hebben hetzelfde alfabet. Maar als we daarentegen naar Griekenland willen, moeten we al beginnen met een ander alfabet te leren. En dus dat was al een hele stap. En ze moesten niet alleen de taal vloeiend leren spreken, ze moesten ook nog de literatuur leren kennen. Dat wil zeggen dat er van hen gevraagd werd om niet alleen maar in het dagelijks leven hun boodschappen te kunnen doen, maar ze moesten in staat zijn om in de cultuur van de Babyloniërs door te dringen. En dat ging natuurlijk niet als je de literatuur niet bestudeerde. En ongetwijfeld kregen ze de nodige portie godsdienst mee ook. Nou ja, laten we zeggen, afgodsdienst. Maar Daniël en zijn vrienden waren getraind in de dienst aan de ware God. Ze wisten van jongs af aan te onderscheiden het verschil tussen de ware God en de afgoden van Babylonië. En toch hebben ze, ondanks dat gegeven, zich heel respectvol opgesteld ten aanzien van de autoriteit waaronder ze zich bevonden en waarvan ze ook wisten dat daar geen ontsnappen mogelijk was. Het waren de jongens die zeiden van, oké, als dit is waar God ons neerzet, dan is dit de plek waar wij ons getuigenis zullen laten horen. En we zullen wachten totdat we daar de gelegenheid voor kregen. Ze waren niet het soort mensen wat gelijk aan het Babylonische hof begon te preken over de God van Juda, die veel beter was dan de goden van de Babyloniërs. Want dan hadden ze direct vanaf dag 1 hun eigen glazen ingegooid. Nee, ze hebben hun tijd afgewacht. Ze hebben de godsdienst geleerd, ze hebben het waardesysteem, het wereldbeeld van de Babyloniërs leren doorgronden. En ze hebben zich, en dat was mijn grootste verbazing, niet eens verzet tegen het feit dat ze Babylonische namen kregen. Ik bedoel, onze naam, dat is toch iets wat een betekenis voor ons heeft. En als je naar het buitenland gaat gedwongen, gevangen genomen, en dan gaan ze je ook nog een buitenlandse naam geven, dan heb je toch echt het gevoel dat je een schop tegen je identiteit krijgt, nietwaar? En als dat nou nog zomaar namen waren geweest, was het nog tot daar aan toe geweest. Maar ze kregen namen die verwant waren aan de afgoden van Babylon. Stel je voor, je wordt gevangen genomen, meegevoerd naar Saoedi-Arabië en ze noemen je voortaan Mohammed. Hoe zou je je daaronder voelen? Dus je een beetje kunt voorstellen, of Fatima voor de dames. Hoe zou je je voelen? Nou, als je weet hoe je je dan voelt, dan kun je je waarschijnlijk een beetje voorstellen het soort gevoelens wat Daniel en zijn vrienden ook te verwerken moeten hebben gehad. Dus ze kregen een opleiding van 3 jaar. Een ander gegeven wat ik heel belangrijk vind in dit boek is dat Daniel was niet alleen en zijn vrienden waren niet alleen, maar ze waren, je zou kunnen zeggen, een kwartet. Ze waren 4 vrienden. Ze waren een zendingsteam. Heel opmerkelijk dat God heel veel ziet in teams, in samenwerkende mensen die samen kunnen bidden, samen kunnen overleggen, samen beslissingen kunnen nemen, samen hun standpunt bepalen te midden van bepaalde situaties. Dus we zien hier dat God een trainingsmodel geeft wat 3 jaar duurt, wat zich afspeelt in een team en wat zich niet in het eigen land afspeelt, maar in het land waar God ze heen gestuurd heeft. En als je op die manier tegen Daniel 1 aankijkt, dan zie je een heel solide trainingsmodel voor interculturele zendelingen, wat door niemand ontworpen is dan door God alleen en wel zo oud is als meer dan 2,5 millennium. Op een gegeven moment komt dan de tijd dat hun bediening kan beginnen. Nou, Nebukadnezar die had zichzelf de term aangemeten, koning der koningen en heer der heren. Nou, we weten, dat is de term die alleen maar voor God opgaat. En als je verder leest in het boek Daniel, kom je tot de conclusie dat Nebukadnezar nogal een probleem had met arrogantie en trots. En hij vond het wel mooi om die titel te hanteren. Maar je kunt je voorstellen dat die jongens, die natuurlijk die term herhaaldelijk hoorden aan het hof, enorm geprikkeld werden in hun geest, omdat de naam die alleen voor God bedoeld werd, door een heidense koning werd ingepikt. En ik kan me voorstellen dat ze in de jaren dat ze er waren, een steeds sterkere drang voelden opkomen om dat hele afgodendom van Babylonië te confronteren met de ware God van Israël. Nou, dat is ook precies waar het hele boek over gaat. Kunnen we het nou vandaag niet over hebben? Misschien een volgende keer. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat deze jongens ambassadeurs worden van het koningschap van God, als ik het zo even mag noemen, te midden van het belangrijkste afgodische hof van die tijd. En ze hadden inmiddels de taal geleerd, ze hadden de literatuur leren kennen, ze waren gebabyloniseerd, zou je kunnen zeggen. Ze waren geassimileerd, ze waren ingeburgerd en ze werden beschouwd door Ashpenaz, je zou kunnen zeggen dat was de plaatselijke personeelschef. Ze waren door Ashpenaz nieuwe namen gegeven en je zou natuurlijk kunnen zeggen dat was een aanval op hun identiteit, maar je zou ook het van een andere kant kunnen bekijken en het kunnen zien als een situatie waarin de, dankjewel Nico, waarin de Babyloniërs zelf deze Judeërs nu voor volle Babyloniërs aan gingen zien. Dan zou je zeggen van ja, wat heb je daar nou mee gewonnen? Maar op het moment dat je een vreemdeling niet meer als een vreemdeling beschouwt, is die een van jou geworden. En ik denk dat dat nou precies is wat God van plan was, om deze jongens iedere vreemdelingschap te ontnemen, zodat ze als Babyloniërs onder de Babyloniërs konden verkeren. En als je kijkt naar hoe dat uit de verf gekomen is in het laatste stukje van hoofdstuk 1, dan zie je dat ze in alle opzichten bewondering oogsten, omdat ze buitengewone goede opleidingen hadden gehad, buitengewoon intelligent waren en buitengewoon door God waren gezegend met allerlei, laten we zeggen, bovennatuurlijke wijsheid. Ze hadden met andere woorden het recht verdiend om door de Babyloniërs serieus genomen te worden. Dat had nooit gekund als ze voor hun beurt waren gaan spreken. Maar ze hebben afgewacht tot het moment daar was dat de personeelschef zei van jongens, jullie horen er nou helemaal bij. Je spreekt de taal, jullie blinken uit in alle opzichten. We zijn blij met jullie, goed dat jullie er zijn. En als beloning geven we jullie nu ook ja, wat voor soort beloning zouden wij zeggen, maar in hun ogen was dat wel wat. We geven jullie Babylonische namen, van nu af aan horen jullie erbij, jullie stem mag gehoord worden, jullie hebben wat te zeggen. Ik denk dat de jongens het zo opgevat hebben, want er is geen enkele sprake van dat ze zich daar ooit tegen verzet hebben. En dat brengt ons bij een belangrijk geheim van evangelieverkondiging in het buitenland en aan andere culturen. Stel je voor dat hier op een gegeven moment, op ditzelfde moment, hier een Arabier in zijn kameel de zaal komt binnendraven met zo'n theedoek over zijn hoofd en wapperende gewaden en een groot zwaard in zijn hand en hij begint te schreeuwen met Allah Akbar. Zou u geneigd zijn om naar zijn boodschap te luisteren? Ik denk het niet. Ik denk dat we toch met een zacht lijntje zouden gaan proberen om de man met een kopje thee een beetje rustig te krijgen. En te zeggen van, gaat u hier maar even rustig op de achterste rij zitten en voelt u zich thuis en gaat u eerst eens zitten en luistert u eens voordat u begint te schreeuwen. Dat is hoe we waarschijnlijk met een vreemdeling zouden omgaan. Maar als die Arabier nou binnenkomt op een manier gekleed zoals wij en jarenlang onze taal geleerd heeft en op een manier tegen ons spreekt waarbij wij een stuk Nederlandse cultuur kunnen herkennen, dan zijn wij veel gauwer geneigd om naar zo iemand te luisteren, omdat we hem niet meer zo erg als een vreemdeling zullen beschouwen. Nou, probeert u dat even in gedachten te houden. Deze Judese jongens waren in alle opzichten Babyloniërs geworden, behalve dat ze in hun hart trouwe aanhangers van de ware God waren gebleven. En dan zien we dat ze stukje bij beetje, als het boek zich ontvouwt, gaan ontwikkelen tot mensen die de woorden van God spreken tegenover de belangrijkste heerser van die tijd. En dat laat ons zien dat als wij mensen van vreemde culturen met het evangelie willen bereiken, dat we een aantal mijlen moeten gaan om zo eigen met hen te worden dat ze ons niet langer meer als vreemdelingen beschouwen. Nou, dat gaat het beste als je taal leert, cultuur leert, zorgt dat je weet van wat ze geloven enzovoort. Want wanneer je namelijk als vreemdeling tegenover een andere vreemdeling begint te spreken over jouw God, en jij bent een vreemdeling voor die persoon, dan zal jouw God ook een vreemdeling voor die persoon zijn. Snapt u daar de logica van? Ik denk dat niemand van jullie erg in de verleiding is om een aanhanger van Allah te gaan worden. Want de moslims zijn grotendeels vreemdelingen voor ons. En de God van islam is daarom voor ons ook een vreemde. En ik denk dat dat maar het beste zo kan blijven trouwens. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet uit moeten reiken naar moslims. Integendeel, dat is waarschijnlijk een van de meest strategische dingen die we kunnen doen. Maar stel je voor, wat is er voor nodig om jouw vertrouwen te winnen? Denk eens aan een sleutel. Als ik heb hem, mijn sleutel zit in mijn jaszak, dus ik kan ze niet laten zien. Maar stel je voor, je hebt de sleutel van je huis. Aan wie geef je die sleutel? Aan niemand? Ja, daar kom je niet altijd onderuit. Soms. Aan iemand die je vertrouwt. Je autosleutel. Voor sommige mannen is dat nog erger dan een huissleutel. Aan wie geef jij jouw autosleutel? Iemand die. Iemand die verantwoordelijk is. Laten we het daar even bij houden. Iemand die, met andere woorden, weer iemand waarvan jij weet dat die net zo met jouw spullen omgaat als je dat zelf zou doen. Die jouw auto met respect behandelt en hem niet afracht, omdat die toevallig niet van hemzelf is. Met andere woorden, om een sleutel af te geven, moet je iemand vertrouwen. Je hart heeft ook een sleutel. Aan wie geef je de sleutel van je hart? Ook alleen maar aan iemand die je vertrouwt. Jij laat je deur van je hart niet openbreken. Die kan je alleen maar zelf open doen. En dat doe je alleen maar in het aangezicht van iemand die je vertrouwt. Wil je iemand vertrouwen, zul je hem dus moeten leren kennen. Nou, hoe leer je, er was natuurlijk al heel direct gezegd van ja, je geeft dat vertrouwen aan Jezus. Maar als je als je niet gewend bent, of als je geen idee hebt wie Jezus eigenlijk is, dan is de enige manier waarop Jezus tot jou kan komen, door middel van iemand anders. Ja, dus de vraag is dan, ben jij dan die betrouwbare figuur voor die mensen die de Heer Jezus nog nooit ontmoet hebben? Want als jij namelijk geen betrouwbare figuur bent, waarom zouden ze dan je God vertrouwen? En dat vind ik een hele belangrijke les die ook naar voren komt hier uit Daniël 1. Deze jongens die hebben zo het vertrouwen gewonnen van koning Nebukadnezar en zijn hovelingen, dat ze niet langer als vreemdelingen werden beschouwd. En dat als direct al in het volgende hoofdstuk puntje bij paaltje komt, waarbij Nebukadnezar een droom heeft en zegt van, en ik wil de uitlegging van de droom hebben, maar ik ga jullie niet vertellen wat ik gedroomd heb. Nou, dat was natuurlijk een onmogelijke opgave voor zijn magiërs en zijn astrologen. Maar niet voor Daniël, die zegt, want koning, wij hebben een God die dromen openbaart. En ze werden niet weggestuurd als een stelletje stomme buitenlanders die niets te zeggen hadden, nee. Ze werden geaccepteerd als echte Babyloniërs. En de God die zij dienden werd ook niet langer meer als een vreemdeling beschouwd. Dus ze werden serieus genomen. Als dus jij niet de sleutel van je hart toevertrouwt aan iemand die je niet kent, kun je ook niet verwachten dat iemand anders dat doet voor jou als die je niet kent. En daarom zagen we van Jezus dat de manier waarop hij zich liet kennen was door mens te worden, zoals wij. Op het moment dat Jezus begon om de Vader te openbaren, was God niet langer meer een onzichtbare eenheid die ergens heel ver weg woonde, want hij werd als wij. Hij maakte zichzelf leeg om bij ons te kunnen horen. Jezus gaf ons het voorbeeld van de vleeswording. En dat is nou precies wat we zien in, kijk, daar is Daan ook. Ik was over je aan het preken, jongen. Dat is precies wat Daniël en zijn vrienden ook deden in Babylon. Ze zijn in wezen geïncarneerde Babyloniërs geworden. Ze zijn één van hen geworden door zich te bekend te maken met alles van cultuur en taal zoals de Babyloniërs waren. Paulus had daar ook een uitdrukking voor. Hij zegt van, dat vind je in 1 Korinthe 9, ik ben een Griek geworden voor de Grieken. Paulus sprak goed Grieks. Hij kende de Griekse cultuur. Hij zegt, ik ben een Jood geworden voor de Joden. Ook dat was helemaal waar, want hij was een Jood bij geboorte. En hij kende de wet als geen ander. Hij had het Romeinse staatsburgerrecht, dus hij kende ook de Romeinse cultuur. Door het feit dat hij in een grote Romeinse havenstad opgroeide in Zuid-Turkije. En zo zei Paulus, ik ben de Joden een Jood geworden, de Griek een Griek geworden. Ik heb mij aan iedereen aangepast. Aan degene die onder de wet waren, aan degene die geen wet hadden. Ik ben alles geworden voor iedereen. Zodat ik tenminste van al die groepen er een paar kan redden. En ik denk dat dat de opdracht is die wij ook hebben. In de allereerste plaats binnen onze eigen cultuur. Maar als je, zoals ik en de mensen die ik probeer op te leiden, een roeping hebt om het evangelie te brengen naar plaatsen waar dat nog niet gebracht is, dan moet je daarvoor bepaalde principes leren. Die principes liggen allemaal in Gods woord. En dat noemen we nou zendingstheologie. En dat is nou mijn grote liefhebberij, om dat duidelijk te maken aan Afrikanen die zich ook geroepen worden, voelen om zending te gaan bedrijven, om die Bijbelse principes aan hen uit te leggen. Dus wat u nou eigenlijk stiekem van mij gekregen heeft vanmorgen, dat is gewoon een lesje zendingstheologie. Zoals ik die graag en veel in Afrikaanse landen geef. Maar we kunnen er natuurlijk zelf gewoon de nodige lessen uit leren. Als je God de vrijheid wil geven om in je leven te opereren volgens zijn plan, dan is het allereerst belangrijk dat je net zoals Daniël en zijn vrienden het hele geopenbaarde woord van God van binnen en van buiten kent. Ik heb het al vaker gezegd, er gaat eigenlijk, nou ik erover nadenk, geen preek voorbij of ik zeg hetzelfde weer. Zorg dat er geen enkel geheim meer in het woord van God voor u ligt. In de zin van dat u dingen niet of nooit gelezen heeft. Een ander voorbeeld van Daniël wat ik al benadrukt heb is leef een heilig leven. Een mens die een heilig leven leidt is een belangrijk wapen in de hand van God in het verslaan van het koninkrijk van de boze. Houd je principes hoog te midden van een afgodische wereld. En onderwerp je aan de omstandigheden waarin God je brengt. We hebben zo erg de neiging in evangelische kringen om wanneer ons bepaalde narigheid overkomt, om te zeggen van, dit kan God niet van me vragen, want God dwingt je niet tot dat soort narigheid. En nou ja, zo houden we er allemaal onze welvaartsgekleurde principes op na, of theologieën op na, die soms wel eens minder bijbels zijn dan we geneigd zijn aan te nemen. Als je echt gelooft dat God je leven leidt en dat hij alle dingen doet medewerken ten goede, dan hoef je je niet meer tegen zoveel dingen te verzetten. Ja, en je zult met je vrees moeten leren afrekenen. Op het moment dat, nog weer een hoofdstuk verder, de vrienden voor de keus stonden van gaan wij hier ons geloof verloochenen of laten wij ons in die vuur overgooien. Op dat moment moeten je principes op zijn plek staan. Op het moment dat Daniël de keus had om niet langer meer te bidden vanwege de dreiging van de leeuwenkuil, besloot hij ook om zich daar niet van aan te trekken. Deze mensen hadden geleerd om af te rekenen met hun angsten. En een hele belangrijke tenslotte is, wees nergens verbaasd over. God kan dingen in je leven gaan doen die jij niet gedacht had, die je niet ontworpen had, waar je het misschien wel helemaal niet mee eens bent. Maar waarbij je in ieder geval zeker weet, ik heb mijn leven in zijn hand gelegd. Hij bestuurt mijn leven en daarom gaan dingen goed zoals ze gaan. En God geeft genade voor iedere dag. Een van de dingen die wij heel erg moeten leren is om, zoals Jezus zei, per dag te leven. En niet te proberen om zaken te regelen die weken of maanden of misschien zelfs jaren vooruit liggen. Als je in een situatie bent zoals wij met bijna geen inkomen en een flink gekorte AOW ergens in de toekomst, omdat we jaren in het buitenland hebben gezeten en een heel weinig pensioen, dan kun je zeggen van wat hebben wij eigenlijk voor zekerheden? Nou, de enige zekerheid die we hebben, en dat zeggen we al jaren, is, we zeggen Heer, u bent onze zekerheid, want we kunnen op allerlei dingen die ooit ons geleerd zijn als behorend bij de welvaartsmaatschappij, daar kunnen wij helemaal niet op rekenen en geen staat op maken. Maar als ik nou terugkijk over ons hele leven, dan zeg ik, we zijn nooit één dag hebben we gehad dat God niet voor ons zorgde. We hebben wel eens tijden gehad dat het krapper was dan anders, maar dat had Paulus ook. Die zei ook van, ik heb geleerd om genoegen te nemen met overvloed, maar ook met gebrek. Nou, als je je op zo'n standpunt kunt stellen en je kunt zeggen van Heer, wat er ook gebeurt, maar u bent onze zekerheid, dan doet het er niet meer toe wat voor aardse zekerheden je er al dan niet op nahoudt, omdat je gewoon weet dat God voor alles al gezorgd heeft. Omdat jouw het plan voor je leven helemaal vast ligt en voorzien was. Die dingen, daar wil ik u mee bemoedigen. Ik hoop dat u een paar dingen hebt meegekregen van het leven van Daniël vanmorgen, die u stof tot nadenken geven. En misschien zelfs wel stof tot veranderingen. Ik hoop dat u ook op grond van de boodschap van vandaag tot de conclusie komt. Ik moet mij voornemen, dit of dat of dat. En u weet zelf wel wat. Of het is je niet verontreinigen, of dat het is om je gedachtenleven te leren bewaken, zodat je Gods gedachten leert denken en niet de gedachten van de wereld. Er zijn allerlei varianten. Ik hoef ze niet eens in te vullen, want u weet voor uzelf heel precies waar ik het over heb. Niet waar? Zullen we ervoor bidden? Vader, dank u wel voor de wonderlijke wijze waarop u mensenlevens ontwerpt of ontworpen heeft al voordat u de wereld maakte. Heer, dat inderdaad u onze namen al kende lang voordat we er waren. Heer, dat u goede werken voor ons bereid hebt, voor ons om in te wandelen. Heer, dat we de zekerheid hebben dat alle dingen die in ons leven gebeuren meewerken ten goede, omdat we u lief hebben. Heer, dank u wel dat u gezegd heeft dat u onze noden kent en daarin voorziet, nog voordat we erom vragen. Heer, dat we soms lange gebeden bidden, maar dat u onze gedachten al kent, nog voordat we er een woord van uitgesproken hebben. Vader, we danken u voor uw goedheid, de duizenden beloften die uw woord geeft aan ons en dat al die beloften voor ons waar zijn, omdat ze in Jezus Christus ja en amen zijn. Heer, we kunnen niet anders dan uw naam groot maken en u loven en prijzen voor de wijze waarop u ons leven gelijkvormig maakt aan dat van de Heer Jezus. Door allerlei omstandigheden heen die u volmaakt ontworpen hebt voor een ieder van ons. Heer, we danken u daarvoor en we prijzen uw naam. Amen.